Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Dalma van der Molen uit Leek zal voorgaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar zuster G. de Jong. Na de dienst is er koffie en thee. Zo de Heere het wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00... waarin dominee Jongsma uit Drogeham hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons instochtslied is Psalm 84, vers 1 en 5.
Ja, onderweg naar het huis van God. We mogen weer komen. En ik dacht, toen ik hier naartoe reed, daar even over na. En vlak voor het dorp, daar liep een geitbokje over de weg. Ik denk, oh, zo gaan we met z'n allen op weg. Alle schaapjes van de goede herder. Maar goed, het beestje is buiten gebleven. Maar wij mogen binnen zijn. En zullen wij nu stil worden ook voor de Heer ons God? Want Hij, de goede herder, Hij roept ons en laten we het dan ook aan Hem overgeven en van Hem verwachten. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw is, die eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door de Heere Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vandaag gaat het over het woord van God. Ja, natuurlijk zult u zeggen, maar daar gaat het echt in het bijzonder over. En daarom ook de liederen die we daar in deze dienst zingen. En we gaan weer een lied uit Weerklank zingen. En dat had ik u al eerder genoemd, deze bundel. Het zijn bekende melodieën, maar mooie bewerkingen met goede woorden. Dat gewoon echt goed bij ons past ook. En we zingen een lied over het woord voor ons geschreven, door God ingegeven, brief aan ons gericht. En daarna horen we de genadeverkondiging. We hebben nog twee coupletten om te oefenen. Dat is een bekende melodie hoor, die staat ook in het liedboek. Jezus, mijn vreugde. Maar we horen nu de genadeverkondiging en dat er... De Heer Jezus is dan in de woestijn, wordt verzocht door Satan en dan antwoordt hij hem. Er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen onverstoorbaar voort en dienen andere goden, volgen hun geboden. Woord, kom aan het woord. Het woord van God spreekt met gezag. Gezag waarop de Satan vliet, waar hij moet weggaan. Maar ook, het breekt ook in onze levens binnen. En zo horen we vanmorgen de wetslezing uit Deuteronomium 30. En dan zingen we het laatste couplet over het licht op onze pad. En ook dat Gods woord ons leidt op al onze paden. Het is onze norm, onze maatstaf. De Heere uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. De vervloekingen zal hij bestemmen voor uw vijanden en voor allen die u haten en jacht op u maken. En u zult de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, in acht nemen. De Heere uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt. U kinderrijk maken en uw vee en uw land vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. Want u toont de Heere uw God dan uw gehoorzaamheid door de geboden en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen. En u wilt hem weer met hart en ziel toebehoren. De geboden die ik u vandaag heb gegeven zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee. Dus u hoeft niet te zeggen: wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt ze volbrengen. Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de Heere uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij u wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de Heere uw God u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. Maar als u de Heere uw God de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan in het land dat u in bezit zult nemen geen lang leven beschoren zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op. U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heere uw God lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob, onder ede heeft beloofd.
Thank you.
zullen wij nu samen bidden om de leiding van Gods geest. Heere God, getrouwe God en Vader, dank u wel dat we ook deze nieuwe week weer eerst mogen beginnen door samen bij u te komen. Of we nou hier in de kerk zijn of later deze dienst mogen meebeleven, omdat we niet meer naar de kerk kunnen komen. Wat een gemis is dat. En tegelijk, Heere God, wat zijn we ook blij en dankbaar dat we door de techniek nog steeds als gemeente, als broeders en zusters, als mensen die u kennen, u als hemelse Vader mogen hebben, dat we samen kunnen zijn. En dat ook dat op deze manier kan. Maar bovenal, Heere, heb dank dat u ons wilt hebben. Dat u opnieuw, Heere God, vandaag als het ware de tijd vrijmaakt, om het menselijk te zeggen, om er voor ons te zijn. U die zo volmaakt bent, Vader, Zoon en Heilige Geest, volkomen genoeg in uzelf. U hebt ons helemaal niet nodig. En toch, dat u omziet naar ons, naar onze wereld. Dat u daar geen ogenblik mee ophoudt. En dat we daarom ook deze nieuwe week niet zomaar binnen hoeven te rennen met alles wat er is, met de dingen van nog de afgelopen week of de dingen die er deze week weer op ons wachten. Maar dat u ons eerst tot rust en tot stilte brengt en dat we mogen knielen bij uw troon. En dan mogen we ons zo voorstellen ook, dat wat Openbaring ons ook laat zien, dat de deur van de hemel open is. Dat er een open hemel is, dat u hoort. Heere, dank u wel daarvoor. Want wat hebben we u nodig? Heere, wat hebben we het nodig om de dingen weer vanuit het juiste perspectief te gaan zien? Elke keer opnieuw, zoals we dat van u mogen horen in uw woord. Woord dat ons doet leven. Dat is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het brood dat ons echt voedt, zodat we geen honger en geen dorst meer hebben. En dat we weten welke kant we op mogen in onze levens, welke kant het opgaat met deze wereld, wat onze toekomst ons brengen zal. Heere, grond onder onze voeten en een licht in ons bestaan. Heere, dank u wel daarvoor, want wat leven we in een donkere wereld. Donkere tijden, het is zoveel nood. En Heere, dat gaat ons niet voorbij. U geeft ons uw woord, maar net zoals we soms wat moeite hebben om op de juiste toonhoogte te komen, zo hebben we dat ook met uw woord. Wat gaat dat vaak niet helemaal goed? En dat is wel zacht uitgedrukt. Dan zitten we weer er net naast. En soms heel ver ernaast. Breng ons weer terug, Heere. Terug waar we moeten zijn, heel dicht bij u en aan uw hart. Want daar is het goed. Want wij menen in onze eigen wijsheid het elke keer weer beter te weten. Rennen ondoordacht bij u vandaan. Heer, vergeef ons alstublieft. En laat ons weer zien wat het echte leven is. Het leven met u en het leven door u. En dan komen we als vanzelf bij het kruis. Waar de Heer Jezus in onze plaats stierf, Golgotha. En daar moeten we ook elke keer weer naar terug. Heer, uw bloed reinigt ons van alle zonden. En wilt u dat ook vandaag geven? Zet alstublieft een rode streep door alles van ons. En rekent u ons zijn volbrachte werk toe. En zie ons aan in hem. En Heer, alstublieft, dat we dan mogen komen. Ook als uw gemeente. En dat we verder mogen komen op de weg met u. Dat we mogen leren van wie u bent. En daardoor ook zien wie we zelf zijn en hoe we in deze wereld mogen zijn. In alles wat er gaande is. En daarom deze eredienst. Tot lof en eer van uw grote naam. Maar ook tot opbouw en tot zegen van iedereen. Want niemand achterblijft, Heere, wilt u daarvoor zorgen. Misschien is ons hoofd nog zo vol, ons hart zo vol. Heere, help ons dan. Kom ons dan tegemoet. En reik ons alstublieft uw genadehand en zegent u ons allemaal. Geef de boze geen kans, heren, want die zal erbij zijn. Die zit vooraan om uw werk te verstoren. Geef hem geen kans. Maar laat onze harten echt gericht zijn op u. Vervul ons met uw Heilige Geest. En wilt u hier aan het werk gaan? U weet wat nodig is. Dat het dat er hard gewerkt mag worden, heren, alstublieft. Wilt u dat doen? En wilt u ons dan allen nabij zijn? We bidden het u in verbondenheid met heel uw kerk. Wilt u bescherming en bewaring schenken, bijzonder onze broers en zussen in vervolging. Heren, zegent u uw woord, dat het vandaag de wereld over mag gaan. Dat veel mensen mag bereiken. En uw genade wilt u alstublieft heel veel mensen redden. Ook nu, ook hier. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Ja, wij gaan verder met onze brief aan Pergamum. Dat had ik u vorig jaar, klinkt heel ver weg, maar dat was de oudejaarsavond. Toen zijn we ermee begonnen. En toen zijn we direct naar het einde gegaan. Weet u nog, toen ging het over de witte steen en de nieuwe naam. En toen had ik al gezegd, er staat nog zoveel in. En nou, daar ben ik deze week mee bezig gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog lang niet klaar, want er staat zoveel in. Maar goed, we gaan een poging doen. Openbaring 2 wordt ze nu door de lector gelezen. En daarna zingen we niet een lied, maar daarna gaan we een filmpje bekijken. Want dat past ook echt heel goed bij deze brief aan Pergamum, hè, Romeinse tijd, christelijke gemeente, vervolging. Ook nu, en daarom een filmpje daar ook over, want deze week is de ranglijst van vervolgde christenen uitgekomen. En die gaan we zo bekijken.
Johannes zit op Patmos en hij krijgt opdracht om brieven te schrijven aan 7 gemeenten. En Jezus citeert, Johannes schrijft, Openbaringen 2 vers 12 tot 17. En schrijf aan de engel van de gemeente te Pergamum, dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft, ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij of goden die offers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. En wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven en ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt.
Wereldwijd worden er meer dan 380 miljoen christenen vervolgd en gediscrimineerd. Maar in welke landen worden christenen het zwaarst vervolgd? Elk jaar stelt Open Doors de ranglijst christenvervolging samen. Een lijst van de 50 landen waar christenen het zwaarst vervolgd worden. Dit zijn de 5 landen waar je het meest gevaar loopt als je Jezus volgt. Nummer 5. Soedan. De burgeroorlog tussen het Soedanese leger en de Rapid Support Forces leidde tot gerichte aanvallen en moorden op christenen. Kerken zijn in beslag genomen. Daardoor is het niet alleen moeilijker, maar ook gevaarlijker om een dienst bij te wonen. Christenen hebben dagelijks te maken met intimidatie en bedreigingen. De straffeloosheid in deze chaos zorgt ervoor dat vervolgers hun gang kunnen blijven gaan. Op nummer 4, Libië. In Libië staan christenen met een moslimachtergrond onder grote druk om hun geloof af te zweren. De meeste christenen geloven daarom in het diepste geheim, om zo geweld en vijandigheid van hun families en vanuit de samenleving te vermijden. Een golf van arrestaties en aanvallen tijdens kerkdiensten
zorgen ervoor dat christelijke bekeerlingen op hun hoede zijn of het land ontvluchten. Verkondig je in het openbaar je geloof of deel je het evangelie, dan is de kans groot dat extremisten dit hardhandig afstraffen, met ontvoering of zelfs moord. Nummer 3. Jemen. De christelijke gemeenschap in Jemen bestaat voornamelijk uit voormalige moslims. Jemenieten die de islam de rug toekeren, lijden onder druk van hun familie en hevig geweld. Als een moslimbekeerling wordt ontdekt, moet hij zich melden bij de autoriteiten. Door de groeiende macht van de Houthis kunnen tientallen huiskerken niet meer samenkomen. Ook militante moslimorganisaties maken jacht op christenen. Een humanitaire crisis houdt Jemen in zijn greep. De bevolking lijdt, moskeeën bieden hulp, maar zorg ervoor dat noodhulp alleen gegeven wordt aan de leden van de moskee. Daardoor hebben christenen het extra zwaar. Op nummer 2, Somalië. Somalische christenen leven onder extreme dreiging. De samenleving wordt geregeerd door een strenge sharia-wetgeving, waarin bekering tot het christendom een daad van verraad is. Familieleden en burgers houden elkaar nauwlettend in de gaten, waakzaam voor een minste verdenking van afvalligheid. Armoede tekent het leven van veel christenen in Somalië, naast de angst voor de islamitische groepering Al-Shabaab. Ze maken jacht op burgers die ervan verdacht worden christen te zijn. En op nummer 1, Noord-Korea. In Noord-Korea worden christenen gezien als vijanden van de staat. Een Bijbel bezitten betekent de doodstraf. Je mag niemand anders aanbidden dan de grote leider Kim Jong-un. Het regime eist dat elke burger zich onderwerpt aan de heersende Juche-ideologie. Alles wat daarvan afwijkt wordt niet getolereerd. En Noord-Korea treedt met harde hand op tegen buitenlandse invloeden. Christenen die ontdekt worden, belanden met hun familieleden in een werkkamp of worden zelfs ter plekke gedood. Christenen in Soedan, Libië, Jemen, Somalië en Noord-Korea hebben jouw steun en gebeden nodig. Ga voor meer informatie over de landen op de ranglijst, persoonlijke verhalen en gebedspunten van vervolgde christenen naar onze website. opendoors.nl/ranglijst.
Ik weet waar je woont. Dat is het thema. En dan tegen deze achtergrond houdt dit filmpje ook vooral in gedachten bij, ook bij het lezen van Openbaring en zeker ook een brief aan Pergamum. Wij zingen gezang 107 na de verkondiging, vers 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet waar je woont. Zo opent de Heer Jezus zijn brief aan de gemeente in Pergamum. En dan begrijp je natuurlijk direct dat de Heer Jezus daarmee meer bedoelt dan dat hij weet waar de plaats Pergamum op de landkaart te vinden is. En dat blijkt ook uit het vervolg. Als hij zegt, ik weet waar jullie wonen, namelijk daar waar de troon van Satan is. En dat klinkt behoorlijk alarmerend. Een troon, dit is Openbaring, plaatjes. Een troon, dat wil zeggen regeren, macht. Dit is de troon van Satan. Hier heeft Satan de maatschappij. Dit is zijn uitvalsbasis. Hier heeft hij de controle. Hier gaat zijn invloed uit. De Bijbel spreekt heel reëel en heel nuchter over de macht van het kwaad, over Satan. En het is beslist niet de bedoeling om daar bang van te worden. Dat hoor ik soms wel eens mensen zeggen. Dan zeggen ze, ik lees liever niet in het boek Openbaring, want dan word ik zo bang van. Maar wij leven toch ook in een angstwekkende wereld? Of vindt u niet? We hebben zojuist dit filmpje gezien van Open Doors. En dat is de realiteit. Er zijn momenteel zo'n 2,4 miljard christenen. En één van de zeven van de christenen wordt vervolgd. Dat zijn zulke enorme aantallen, 380 miljoen. Daar kun je bijna niks bij voorstellen. Maar er is zoveel aan de hand. Er is zoveel aan de hand in onze wereld. We horen het nieuws. Nu dit, dan dat. Daar speelt van alles. We hebben onze eigen levens. We leven in deze maatschappij. Maar in dat alles is er nog iets anders aan de hand. Een stille strijd die heel weinig in het nieuws komt. En dat gaat over die dingen wat in het filmpje ook naar voren kwam. Over de hele wereld. Het maakt het niet uit welk regime er ook maar aan de macht is, welke ideologie het is. Maar over de hele wereld verspreid in steeds sterkere mate worden gewone mannen en vrouwen, jongens en meisjes, tieners, gewoon de mensen zoals u en jij en ik, vervolgd. En dat niet omdat ze verkeerde dingen hebben gedaan, of omdat ze in opstand komen tegen het regime, of omdat ze gestolen hebben, of wat dan ook. Maar puur en alleen omdat ze in de Heere Jezus gekomen. Omdat ze het wagen om in hun Bijbel te lezen. Of samen te komen in de kerk. Ze worden vervolgd, gedood zelfs. En het boek Openbaring laat ons zien hoe dat komt. Het laat ons de dingen van bovenaf zien, hoe God er naar kijkt. En dan komen er andere dingen naar boven dan dat je in de krant leest. Als je een goede krant leest, een goede christelijke krant, dan staat het er hopelijk wel in. Maar in ieder geval komt het niet op de nieuwsberichten die je zo op de radio hoort. Gaan dwars door de hele menselijke geschiedenis heen, door alle gebeurtenissen heen, door wat machthebbers doen, maar ook door de hele gewone dingen van elke dag, speelt nog iets anders, iets diepers. Iets wat meestal verborgen is, maar wat af en toe ook heel fel naar boven komt en wat heel veel slachtoffers maakt. Een strijd die al gaande is vanaf het begin van de schepping. En die ook door zal gaan, die geen pauze kent, totdat de Heer Jezus terugkomt. Er is een geestelijke strijd. Er is een aanbiddingsoorlog aan de gang. Een aanbiddingsoorlog, jawel, want die oorlog die heeft als inzet de harten van de mensen. Wie aanbidt jij? Wie is jou? Wie is mijn Heer? Hoor je bij God? Hoort je hart hem toe? Is je leven erop gericht om hem te volgen, hem te dienen? Ben je elke dag bereid om weer in zijn dienst te treden? Als een soldaat, Heere, wat wilt u? Wijs mij de weg. Of hoor je bij die andere macht? Die macht die zoveel tronen heeft. Niet alleen in Pergamum, maar overal in de wereld. En die zoveel aanbidding opeist. Die zich laat gelden op alle terreinen van het leven. En die macht is heel sterk. Die macht die je bij God, je Vader, je Schepper vandaan wil halen. En die maar één boodschap heeft. Ik heb alle macht. Ik regeer deze wereld. Buig je voor mij. Aanbid mij. En daarom spreekt de Bijbel reëel en nuchter over Satan. Niet om je daar bang voor te maken, maar je moet er wel rekening mee houden. Dat er een tegenstander is die nooit slaapt. Die ook in het bijzonder uit is op de ondergang van christenen. Want de rest heeft hij al in zijn macht. En daarom horen wij vanmorgen hoe de Heer Jezus waarschuwend en heel duidelijk zegt: ik weet waar je woont, daar waar de troon van Satan is. Want je ziet dat heel goed, hoe Satan te werk gaat in Pergamum. Wat is die troon van Satan? Nou, als je nu in het huidige Turkije naar deze stad zou gaan, dan kun je daar nog steeds de overblijfselen vinden van een enorm altaar gewijd aan de oppergod Zeus. En moet je je voorstellen, een altaar van 34 bij 36 meter. Ja, ziet het even voor je, plaatst het even zo, ten opzichte van de kerk. Enorm. En mensen wijden hun leven toe, offerden aan de schepper, aan wie zij aanspraken als Heer. En ze wijden hun leven aan hem toe. Het zou de troon van Satan geweest kunnen zijn. Of misschien was het wel het gezondheidscentrum, gewijd aan de god Asclepius. En die kennen we, want het symbool van Asclepius, dat is die slang die zich kronkelt om een staf. Je ziet dat nog wel op een sticker op de auto van een arts. En dat komt uit de Griekse mythologie. Asclepius werd op een dag aangevallen door een slang. En die kronkelde zich om zijn staf. Maar met een snelle, flitsende beweging wist Asclepius die slang van zich af te slaan en te doden. Maar toen kwam er een andere slang. Met kruiden in de bek. En daarmee wekte hij die eerste slang tot leven. En zo kwam Asclepius, zo vertelt de mythe, in het bezit van het levenskruid. En mensen vereerden deze god als heiland. Als heelmeester, die kon genezen, die doden kon opwekken, de genezer. En mensen kwamen van heinde en ver naar Pergamum, naar het gezondheidscentrum, zieke mensen. En ja, je kon bij de priesters van Asclepius genezing ontvangen, maar dat ging niet zomaar. Dan moest je wel offeren. En dan moest je geld betalen voor de geheime occulte recepten, geneesmanieren van Asclepius. En wat doe je als je ziek bent? Het was een bloeiende handel. Maar ja, als er dan christenen zijn die zeggen: Jezus Christus is de heiland. Bij hem moet je zijn om genezing te vinden. Dan roept dat natuurlijk wel veel weerstand op. Dat kun je begrijpen. Nou, misschien was de troon van Satan wel de enorme bibliotheek in Pergamum. Pergamum, daar zit het woordje perkament in. En daar schreef men toen op. Hele dunne dierenvellen, wel heel kostbaar. En in Pergamum was een grote bibliotheek van wel 200.000 perkamentrollen. Enorm kostbaar. Maar vooral hoe invloedrijk. Hoe kan Satan nou beter een heleboel mensen tegelijk beïnvloeden dan door het geschreven woord, door het gesproken woord, media. En nu denkt u misschien allemaal aan de mobiel en de jeugd, maar ik denk dan ook aan al dat nepnieuws dat verspreid wordt en dat ook onder christenen een hele goede ingang lijkt te hebben. Zodat ik zelfs na afloop van een dienst een verzoek kan krijgen met de oprechte vraag om gebed. Want dominee, dat en dat, verschrikkelijke misbruiksschandalen en het wordt allemaal maar onder de pet gehouden en de overheid dit en dat en dat. En waar hebt u dat al vandaan? Want ik heb het helemaal niet gelezen in het Reformatorisch Dagblad. Ja, nee, maar daar kunt u dat ook niet vinden. Maar dat hebben wij vanuit onze kanalen. Oprecht bedoeld. Maar het is zo nep als wat. En het is niet onschadelijk. Het beïnvloedt. Het vult je gedachten. Het vult je manier van denken. En wat doet dat? En vooral uit welke koker komt dat als het niets te maken heeft met waarheid? Denkt u er alstublieft over na en lees een goede krant. De tempel van Satan. Het zou de bibliotheek geweest kunnen zijn. Of zou het die andere tempel geweest zijn? Die tempel van de Romeinse keizer. We hebben in het filmpje gehoord, Noord-Korea, die nog steeds nummer 1 staat, omdat er niemand anders aanbeden mag worden dan Kim Jong-un. De grote heer, redder van de mensen. In de Romeinse tijd werd de keizer op die manier vereerd. En Pergamum was het regeringscentrum in Klein-Azië. Daar stond een grote tempel voor de Romeinse keizer en iedere inwoner was verplicht om daar jaarlijks een offer te brengen. En dan moest je de verplichte formule uitspreken: de keizer is heer. En je kreeg er een certificaat van mee, dat je getrouw burger was en dat je aan je plichten als burger had voldaan. En wie dat niet deed, riskeerde de dood. En dat was een van de gemeenteleden al overkomen, Antipas. Hij was gesneuveld in de geestelijke strijd, omdat hij volhardend bleef belijden: Jezus is Heer. Nou, geen wonder dus dat de Heer Jezus in het bijzonder aan deze gemeente schrijft: ik weet waar je woont, daar waar de troon van Satan is. Ik weet waar jullie wonen. Hij zegt: ik weet ervan. Onze Heer Jezus Christus, hij is niet alleen thuis in de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God en waar hij precies weet wat er allemaal speelt, maar hij weet ook waar wij wonen. Hij weet ervan. Hij zegt: ik weet dat jullie bij de troon van Satan wonen. Dat jullie in de frontlinie staan. Ik weet ervan. Als de leraar in de collegezalen. Ik hoor dat van mijn catechisanten in Groningen. Dat die hooggeleerde mevrouwen en meneren, betaald van belastinggeld, in de collegezaal het christelijk geloof belachelijk maken. Al wegzetten als achterhaald, als onwetenschappelijk, als: dat geloof je toch zeker niet. Zo naïef en zo, nou ja, niet voor geleerde mensen. Hij weet ervan, onze Heer Jezus Christus, als je collega's of je baas of het bedrijf, de organisatie waar je werkt, als die vanuit zo onchristelijke motieven handelen, dat je daar als christenen, ja, dat je daar bijna gewoon niet meer kunt zijn, dat je het daar zo moeilijk hebt, dat je het er niet meer uithoudt. En hij weet het, dat je als kleine christelijke gemeente in een dorp wat gewoon niks van je moet hebben, dat je het zo moeilijk kunt hebben en dat je moedeloos kunt voelen. En dat je echt met zorgen naar de toekomst kijkt. Dat je zoveel tegenstand ervaart dat het is alsof je overal om je heen de troon van Satan ervaart. En dan is dit woord van de Heer Jezus allereerst troost. Zoals het boek Openbaring echt allereerst een troostboek is. Een troostboek voor Gods kerk en met name de leidende kerk in alle tijden. Troost. Want, zegt de Heer Jezus, ik weet het. Ik weet waar jullie wonen. Maar het is altijd ook tegelijk een opwekking en een waarschuwing. En dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde zaak. Want het is oppassen geblazen, want het is gevaarlijk. Je moet wel voortdurend op je hoede zijn als je bij de troon van Satan woont. Want het is niet altijd zo makkelijk. Het is niet altijd zo concreet als in Noord-Korea, waar het is letterlijk of buigen of sterven. Het onderscheid tussen kruis en slang is niet altijd zo eenvoudig te maken. Was het maar zo. Ja, dat alle gevaarlijke dingen, dat alles waar Satan mee bezig is, dat daar even een slangetje bij stond. Dat je zou kunnen zeggen, oh, dit is niet goed. Hier moet ik ver bij vandaan blijven. Maar je staat meestal niet direct voor zo'n levensingrijpende keuze als de mensen, als de broers en zussen in Noord-Korea of Antipas in Pergamum. Maar meestal gaat het om die 1000 kleine keuzes die gewoon dag in dag uit zich voordoen. En waar je soms niet eens in de gaten hebt dat er iets te kiezen valt. En dan gaat het zo makkelijk. Dan denk je soms, wat moet ik eigenlijk? Denk nou eens aan die tempel van Asclepius. Gezondheidscentrum. Stel je dat nou eens voor. En daar waren heel veel dokters. Die waren er ook in die tijd. En dat was niet allemaal kwakzalverij. Daar is onze geneeskunde, die is daar ook, komt daar ook vandaan. Is daar ook op gebaseerd. En er waren ook toen al dingen bekend. En dan ben je ziek. En je wilt heel graag genezing vinden. Maar wat doe je dan? Dan kun je denken, nou, dan moet ik me daar ver van houden. Maar je kunt ook denken, ja, maar ik kan ook zo'n recept toch ophalen. Want baat het niet, dan schaadt het toch niet. Ik weet ook wel dat die Asclepius, dat niet echt God is, dat Jezus Heer is. Maar hij kan het toch gebruiken. En net zoals nu. Ik van best wel veel mensen in de kerk hoor dat wanneer ze ziek zijn, dat er dan vaak wordt aangedragen, oh, ben je hier al geweest? Want die en die, de chiropractor, die en die, en de zoveelste therapeut, en de acupuncturist, en Reiki, en noem het allemaal maar op. We kunnen het er straks bij de koffie nog even over hebben, als je er nog vragen over hebt. Wat doe je? Als je voor de keuze wordt geplaatst, die keizerverering, dat lijkt heel eenvoudig. Dat de keizer Heer is, dat is onzin. Dat wist iedere christen ook toen. Jezus is Heer. Maar de keizer was wel zeg maar de baas van die hele Romeinse overheid, de bezettende macht in die tijd. En de keizer had natuurlijk niet gezegd dat je Jezus niet mocht aanbidden, nietwaar? Nog niet. Dus zou het dan misschien ook allebei kunnen? Want als je dat certificaat niet ging halen, dat is voor onze broeders en zusters nu in heel veel landen ook het geval, dan kun je je zaak niet meer voortzetten. Dan moet je sluiten. Dan heb je geen inkomsten meer. Dan kun je je gezin niet meer te eten geven. En is dat dan de bedoeling van onze Heer? Dan kun je toch ook niet meer getuigen. En nu, met al die mensen die in je zaak komen, dan kun je nog wel eens een woordje zo doorgeven misschien. Dan kun je nog evangeliseren. En als jij wordt opgepakt, kun je dat niet meer doen. En als jij, net als Antipas, de marteldood sterft, ja, dan kun je geen getuige meer op aarde zijn in ieder geval. En dan heeft je gezin ook niks meer aan je. Dus is er nou zoveel op tegen om gewoon dat certificaatje te halen? Je zegt tenslotte alleen maar dat je een trouwe burger bent. Maar dan ben je toch ook als christen? En dan kun je verder gewoon je gang gaan. Is daar zoveel op tegen? In je hart geloof jij wel de waarheid. Herken je hier misschien iets van? In de brief van Pergamum waarschuwt de Heer Jezus voor deze manier van denken. En ik denk dat we hem allemaal herkennen. Het compromissen sluiten. Het van, ja, wat, welke keuzes maak je? Wat, waarin ga je mee? Waarin zeg je nee, hier is mijn grens? Hoe sta je daarin? De Heer Jezus noemt dit in zijn brief de leer van Biliam. En dat neemt ons mee terug naar het Oude Testament. Biliam, dat was toen het volk op de woestijnreis was, moest in opdracht van koning Balak het volk Israël vervloeken. Maar dat lukte niet, want God hield dat tegen. Biliam kon het volk niet vervloeken. Maar Biliam gaf wel een tip aan de koning. En hij adviseerde, organiseer maar een heel groot feest. Met veel drank. En zeg dan tegen de meisjes van Moab dat ze contact zoeken met de jongens van Israël. En koning, maak je geen zorgen, laat ze genieten en zich volgieten. En voordat je het weet, daar hoeven wij niks voor te doen, maar dan zoekt dat volk van God zelf wel de afgoden op. En het was een listig plan. En het werkte. Zo simpel, zo doeltreffend. Want inderdaad, de Joodse jongens die gingen met die heidense meisjes mee naar huis, en het vervolg laat zich raden, mee naar hun bed, mee naar hun tempel, mee naar de troon van Satan. En in het Oude Testament lees je ook wat het gevolg was. Want de Heere greep in om te zorgen dat niet het hele volk die kant op zou gaan. En 24.000 man stierf. En zo waarschuwt de Heer Jezus ook in deze brief dat hij zal ingrijpen bij deze manier van denken, met deze manier van leven. Want God wil dat het hart van zijn kinderen helemaal op hem gericht is. En hij wil zijn heerschappij, dat Jezus Heer is, dat wil hij niet delen met welke afgod dan ook. En dan maakt het niet zoveel uit welke afgod dat is, want het effect is altijd hetzelfde. Het is of Jezus is Heer of Satan is Heer. En of dat nou de God is van de gezondheid, Asclepius toen of nu, of dat het de God is van de media, of dat het de God is van jouw werk of van jouw hoe zie ik eruit en hoe kom ik over bij de mensen. De God van noem het allemaal maar op, mijn geld, mijn relatie, mijn geheime verslaving, mijn tijdsbesteding, wat dan ook. Alles wat er tussen God en ons inkomt. Alles wat ons hart meeneemt, wat wij gaan aanbidden in plaats van hem. Dat gebied bedoelt de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, er is geen terrein in jouw leven dat niet van mij is. Jezus is Heer. Je bent gekocht en betaald met het kostbare bloed van Jezus Christus. En hij gaf zichzelf helemaal. En daarom vraagt hij ook ons helemaal. Als je Jezus volgt, dan kan dat niet half. Dan kan dat niet schipperen. Dan is het, je bent voor hem of tegen hem. Want anders dwaal je bij hem vandaan. En kom je ongemerkt bij de troon van Satan terecht. Hij vraagt onze radicale overgave. Hij vraagt om navolging. En dat is moeilijk. Dat spreekt niet zo vanzelf. Dat vraagt meer van je dan dat uurtje in de kerk of dat stukje Bijbel lezen. Dat vraagt je hele leven soldaat zijn, in de strijd staan. En dat kun je niet zelf. Dat kun je niet in je eigen kracht, want dan verlies je het. En daarom krijgen wij vanmorgen deze waarschuwende brief van de Heere Jezus. Ik weet waar je woont. Daar waar de troon van Satan is. En als je nu denkt, daar word ik wel bang van. Want hoe moet dit dan? Let dan op hoe de Heere Jezus bij deze gemeente binnenkomt. Hoe hij zich presenteert. Hij laat zichzelf zien met het tweesnijdende zwaard dat uit zijn mond komt. Hè? Niet in zijn hand, maar uit zijn mond. En opnieuw, het zijn plaatjes, het zijn beelden. En dat kennen we uit de rest van de Bijbel. Tweesnijdend zwaard, dat kennen we, Efeze 6, Hebreeën. Het woord van God, het woord uit zijn mond. En dat woord, dat maakt duidelijk onderscheid. Het dringt door, zo diep, dat het alles blootlegt. Dat het helemaal naar de kern gaat. En dat het duidelijk onderscheidt. En het dringt door zo diep, dat het alle overleggingen en de diepste gedachten van je hart blootlegt. En dan wordt duidelijk dat niet alles is wat het lijkt. Dat niet alles samen kan gaan met het geloof in de Heer Jezus. Hij alleen is onze Heer. En dat maakt Gods woord je duidelijk. En Gods woord ontmaskert ook alle leugens. En daarom hebben wij het zo nodig om bij dat woord te leven. De organisatie Open Doors, van wie we dat filmpje zagen, die rust vervolgt de christenen toe. Als kerken in vervolging zijn, dan bieden ze weerbaarheidstrainingen aan. En in die trainingen wordt gemeenteleden geleerd om te zwaard vechten. Ja, niet letterlijk, maar weerbaarheid door het leren hanteren van het woord van God. Het in de praktijk kunnen gebruiken. Het staan in de frontlinie, dan kun je niet even van, oh, wat moet ik nou doen? Nou moet ik eventjes de dominee vragen. Nee, dan moet je het in je hoofd en in je hart hebben, dat het woord van God naar boven komt. Dat je zegt, Heere, ik wil bij uw woord leren leven, maar dat je het ook hebt geleerd. Dat je het in je hart met je meedraagt, dat je dingen uit je hoofd hebt geleerd. En dat is een weerbaarheidstraining die we allemaal nodig hebben. Dat de Heilige Geest het in je gaat laten leven. En dan kun je onderscheiden wat van God is en wat niet. En het is zo nodig, gemeente, dat we daar echt over gaan hebben. Als jongeren en als ouderen samen. We hebben elkaar daarin nodig, als broers en zussen. Denk niet dat jij alleen de waarheid in pacht hebt. Samen, als broeders en zusters, zijn wij in staat om het te vatten. De hoogte en de diepte en de breedte en de lengte van wat God heeft geopenbaard. Dat moeten we met elkaar delen. Dat woord van God kennen. En dat we werkelijk met het zwaard van de geest strijden. Want ook wij wonen bij de troon van Satan. Een waarschuwing. Ja, dat zeker. En misschien dat je nu ook denkt, ja, maar waarom dan? Waarom laat de Heere God dat toe? Waarom zegt Hij niet tegen die mensen in Pergamum, ik weet waar jullie wonen, daar waar de troon van Satan is. Het is daar zo gevaarlijk. Ga alsjeblieft verhuizen. Ik heb nog wel een mooie gemeente in Philadelphia of in Sardes of een andere. Sluit je daar dan maar bij aan. Maar het staat er niet, gemeente. Hij haalt ons hier niet vandaan. Hij heeft ons hier geplaatst. En dat is met een reden. Hij plaatst ons midden in de wereld. Hij plaatst ons midden in deze tijd. In dit leven met al zijn verleidingen en met al zijn moeite en met al zijn verzoekingen van Satan. Want juist als wij beseffen dat wij bij de troon van Satan wonen, hebben wij het zo nodig om staande te blijven, Gods hulp te vragen. Dat we gaan zien, ik kan het niet zelf. En daarom, Heere, houd ik me vast aan u en aan uw woord. Heere God, wat moet ik doen? Nou, zegt de Heere Jezus, er staat geschreven. En daarop vluchtte de Satan weg. En daarin wijst hij ons de weg. Houd je vast aan dat woord van God. En dan brengt ons dat zo bij de kern dat wij ophouden het te hebben over bijzaken. Let op de tijd. Let op waar je woont. En houd op met al die bijzaken die je van de kern afhouden. Dat we moeten vasthouden aan het woord van God, omdat we anders ten onder gaan. Die strijd brengt ons bij elkaar als gemeente. Dat we blij gaan zijn met elke broer, met elke zus in het geloof. Want we hebben elkaar nodig. En we kunnen niet één missen. En bovenal, die strijd brengt ons dicht bij de Heer. Want zonder hem kunnen we niks doen. Zo komt de brief van Pergamum vanmorgen ook bij ons. En het brengt ons dicht bij de Heer Jezus. Want hij geeft ons de overwinning. Ik kan niet overwinnen. U kunt niet overwinnen. Niemand van ons. Maar hij wel. Hij heeft overwonnen en hij zal overwonnen. En juist als je schuilt bij hem, mag je zijn woorden horen. Mag je erdoor getroost worden. Mag je erdoor bemoedigd worden om het ook vol te houden. Ik weet waar je woont. Ik zie je. En ik ben bij je. Elke dag die komt. Houd vol. Ik kom. Amen. Zullen wij samen danken en bidden? Heren, dank u wel dat u weet waar wij wonen. Dank u wel dat ons adres bekend is bij u. En dank u wel dat we dan ook het allemaal aan u mogen overgeven. Heren, u weet van de troon van Satan. Tronen die overal om ons heen zijn. Ook ja, tot en met in de kerk toe. Want Satan heeft macht in deze wereld, heeft macht in de samenleving, heeft macht op talloze manieren, dwars door zoveel heen. En wij doorzien dat allemaal niet. Het is niet allemaal zo eenvoudig. En we worden er bang van als we daaraan denken misschien. Maar Heere, u plaatst ons hier. Ja, als schapen te midden van wolven. U doet dat. Maar niet om ons als weerloze prooien maar over te geven, maar omdat u erbij bent. En omdat u op die manier het christelijk geloof doorgeeft. En dat doet u door de schapen, als de goede herder, voor te gaan, maar wel in de wildernis. En wij gaan overal en dragen dat evangelie als het goed is in onze harten mee. En mogen het daarover hebben met de mensen die op ons pad komen. En dan kan dat in de winkel zijn of op het werk of in je vriendenkring. En dat is niet gemakkelijk in Nederland. Waar mensen vaak hun woordje klaar hebben en waar het heel lastig is om iets kwijt te kunnen van u. Maar maak ons door uw geesten creatief en vindingrijk in, Heere God, want ook de mensen om ons heen worden bang. Zien dat het zo niet goed komt. En er zijn zoveel mensen zonder hoop. En geef ons dan zo'n brandende liefde voor u in onze harten, dat we niet anders kunnen dan dat we vertellen, joh, ik weet het ook allemaal niet zo, hoe dat is, zit met heel veel dingen, maar ik weet wel dat de toekomst, dat het goed komt. Want ik geloof in de Heer Jezus. Ken je hem? En dat je iets mag vertellen, alstublieft. Geef wegen, geef manieren daarvoor. Maar geef alstublieft ook open harten, want anders lukt het niet. Heer, dat uw geest ook werkt, ook hier. U doet dat ook. U geeft het aan zoveel jongeren en ouderen. Ook mensen van wie je hoort dat ze zomaar ineens, ja, hoe is het mogelijk, de Bijbel gaan lezen, dat ze belangstelling krijgen, dat is zijn wonderen van u. En u werkt het, ook hier. Laten we niet klein van u denken. En gaat u ons daarin dan voor, Heer. Maar help ons ook vooral om niet mee te gaan in die leer van Bileam. Die listige manieren om christenen te verleiden. Kan op zoveel manieren. Geef ons er open ogen voor. En dat kan als uw woord in onze harten leeft. Dat we kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Kan echt alleen als u een vaste plek in ons leven hebt en als we getraind zijn in het zwaard vechten, in het luisteren naar u. Anders gaan we voor de buil. Help ons om de risico's te zien en om daar ook nee tegen te zeggen. Om radicaal te zijn. Ook als dat wat kost. We hebben het filmpje gezien en dat zijn geen zielige mensen. Dat zijn gewone mensen zoals wij. Alleen ze wonen in een ander land. Adres bekend bij u. Het kan ook hier zijn. Op andere manieren, maar wel met hetzelfde doel. Bewaar hen, bewaar ons. Heel dicht bij uw hart. En we bidden het u voor alle heren die nu in onze gedachten zijn. Waarvan we weten of vermoeden dat ze afdwalen. Heere God, breng ze weer terug. Alsjeblieft, laat hen gevonden worden door u. Sluit ze in uw hart. Wees bij ons als gemeente, dat we niet moedeloos worden. Want hier staat uw troon. Hier hebt u het voor het zeggen. En zolang als u de deur openhoudt, gaan wij hier aan het werk. Heer, geef moed, geef kracht. Geef de gemeente ook een liefdevol hart voor elkaar. Dat we niet blijven bij de oude dingen, maar dat we naar u zien. En u hebt vergeving. Bij u is genade. Dan mogen wij niet minder. Heer, geef als het mogelijk is ook nieuwe mensen. Om de gemeente te versterken. Die hun gaven ook meebrengen. Geef alstublieft ook gezinnen. Jongeren, we mogen u er toch om bidden. Dan bidden we u dat vrijmoedig. Dat mensen ook de weg mogen vinden. En dat we Ja, zo kerk van u mogen zijn. Maar hoe groot of klein ook, Heere God, maakt in feite niks uit. Als u er maar woont en we u mogen eren. Dank u wel, Heere, dat u ons zo bemoedigt. Dank u wel dat we zo verder mogen. Dank u wel, Heere God, dat u altijd bij ons bent. En dat u ons vasthoudt. En dat we nooit bang hoeven te zijn dat Satan het gaat winnen in onze levens. Want u belooft dat niemand ons uit uw hand kan roven. We zijn veilig bij u. En Heer, dat bidden we ook voor de wereld om ons heen. Met alle nood die er is. Heere God, we danken u dat nu eindelijk het toch door lijkt te gaan. De bevrijding van de gijzelaars. En we bidden u ervoor, Heere God, alstublieft dat er nu niet weer allerlei dingen tussenkomen. Maar alstublieft, breng deze mensen thuis. Ontferm u over hen, Heere God. En alles wat hen is overkomen, Heere, dat ze het bij u mogen brengen. Geef toch alles wat nodig is. U weet dat wel. Maar bovenal dat ze thuis mogen zijn bij u. En alles wat daar nu gebeurt, Heere God, neem het in uw hand. En laat alstublieft nu de vrede er zijn. Dat bloedvergieten mag stoppen. Dat die vreselijke wonden die overal zijn geslagen, Heere, u alleen kunt helen. Want u bent de heiland. U bent de heelmeester. Breng toch uw shalom. Wilt u de hele situatie rondom Israël alstublieft in uw handen dragen? We bidden het u ook, Heere, voor die talloze andere brandhaarden in de wereld. En we bidden het u ook in bijzonder voor de leidende kerk. Noord-Korea en al die andere landen, nog veel meer dan in het filmpje werden genoemd. Maar sterk en bemoedig onze broers en zussen in nood. Geef hen volharding. Geef hen de kracht om bij u te blijven. Bouw zo uw kerk, Heere God, wereldwijd. En dank u wel dat ook wij daar een stukje van mogen uitmaken. Heere God, stuurt u ons zo het leven weer in op de plek waar u ons stelt, samen met u. Heer, we danken u. We prijzen uw grote naam voor wie u bent en voor alles wat u geeft. Vader, Zoon, Heilige Geest, drie enige God, u zij alle lof, alle dank, alle eer. Amen. Dan mogen wij nu het belangrijke werk van het geven verrichten. En ook dat doen we als gemeente van de Heer Jezus. En na de collecte wil ik u vragen om als het kan te gaan staan, zodat we ook als kerk ons geloof belijden. En zingen we: waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt een mens van dwang gered weer in het licht geheven. Gezang 305 na de geloofsbelijdenis. Wij belijden als kerk over de hele wereld en in alle tijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Wij mogen gaan gedragen en uitdragend de zegen van de Heere. Ontvang die daarom in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u, met jullie allemaal.